Kleine optimalisaties aan een truck kunnen grote impact hebben. Welkom bij de podcast van Volvo Trucks. Met vandaag aan tafel Erik-Jan Slijkhuis. Let's roll! Erik-Jan, fijn je weer in de studio te hebben. We hebben eerder samen hier gezeten en dit seizoen ben jij de andere vaste co-host. We gaan het vandaag hebben over truckoptimalisaties, energie-efficiëntie. Maar eerst nog even terugkijkend op afgelopen periode, want er is weer wat nieuws te melden. Onder andere op het gebied van veiligheid. Euro NCAP, het instituut dat veiligheidstest uitvoert, oorspronkelijk op personenauto's, is sinds eind 2024 gestart met het testen van vrachtauto's. Eerst 4x2 trekkers en daarna is het verder uitgebreid. En dat loopt eigenlijk wel goed, hè?
Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, dat loopt heel goed. Ja, inderdaad, de eerste 4x2 trekkers, lange afstandsauto's. En nu ook de 6x2 bakwagens, motorwagens. En wij hebben op alle configuraties die er getest zijn, hebben wij 5 sterren gehaald. Als enige fabrikant. Dus dat is wel de kroon op het werk van de afgelopen jaren.
Ja, het geeft ook wel aan dat de kernwaarde veiligheid echt op nummer 1 staat. En die wordt, dat komt hierin gewoon goed tot uiting.
Ja, zeker. Ja, het is niet alleen maar een marketingkreet. Het is ook echt daadwerkelijk waar.
Waarop wordt dan vooral getest?
Er wordt getest op allerlei veiligheidssystemen die de chauffeur ter beschikking heeft als hij aan het rijden is. Dus het gaat niet over dat we echt een auto daadwerkelijk gecrashed hebben, zoals bij personenwagens wel het geval is. Maar er wordt echt gekeken naar de actieve rijhulpsystemen en hoe die reageren en ingrijpen.
Ja. En wat is nou uiteindelijk het doel van die test? En wat hebben klanten van truckfabrikanten daar bijvoorbeeld aan?
Nou, je kan heel goed het verschil zien nu tussen alle verschillende auto's, hoe die reageren. Dus iedereen heeft, het is een wettelijke verplichting, die veiligheidssystemen. Dus alle auto's hebben dat erop zitten. Dat moet volgens de wet. Maar nu kan je wel goed zien wie er net een stapje extra doet. Of wie er alleen maar aan de wettelijke eisen voldoet.
Mm-hmm. Ja, en als we het dan hebben over veiligheid. Er is afgelopen periode veel om te doen geweest. Het hebben van een boelbar. Het is discutabel, maar nu is er duidelijk geworden dat het per 1 april 2026, dus op het moment dat dit uitgezonden wordt, is het zover dat er op gehandhaafd gaat worden. Dat je dat in Nederland dus in ieder geval niet mag hebben. Waarom is dat zo'n discussiepunt?
Als je gaat kijken naar veiligheid, je gaat iets toevoegen aan de auto, aan de voorkant. En in het geval van een ongeval, dan is dat heb je nogal wat extra impact met zo'n boelbar. Mm. Ook qua totale lengte. Je overschrijdt daarmee ook de totale lengte van een combinatie. Dat is natuurlijk wettelijk ook niet toegestaan. Al geeft dat met de nieuwe cabines wel wat meer mogelijkheden, omdat die wat langer mogen zijn vanwege de wet. Maar de boelbar is en blijft al jarenlang een discussiepunt en ook een gevoelig punt onder de chauffeurs.
Ja, kan ik me wel voorstellen. En vooral ook omdat in andere landen het juist wel weer gebruikelijker is om daarmee te rijden.
Ja, in andere landen heb je ook andere omstandigheden dan in Nederland. Wij hebben niet zo heel veel last van overstekend wild. Nee. Waar de boelbar natuurlijk in basis voor ontwikkeld is.
Hmm. En nou is het ook zo dat zo'n boelbar natuurlijk wat doet met de aerodynamica en het verbruik. Kan
ja,
me voorstellen.
Het is natuurlijk niet echt een aerodynamisch vormgegeven item. Dus nee, dat zal zeker zorgen voor een verhoging van het brandstofverbruik. Of het er echt heel veel is, ja, dat is moeilijk te zeggen. Hangt natuurlijk vanaf wat je voor de rest nog hebt. Maar mm-hmm. Nee, het zal zeker wat doen. Maar ja, dat doen lampenbeugels en luchthorens en alle andere dingen die we mooi vinden op een auto, doen dat natuurlijk ook.
Ja, en dat terwijl een zo aerodynamisch mogelijk vormgegeven truck steeds belangrijker wordt, ook met oog op de vrachtwagenheffing. In de vorige aflevering heb ik daar ook met Jan over gesproken, over de vrachtwagenheffing. Eigenlijk komt in België ook, hè?
Ja, dat klopt, ja. Ja, dat kwam ook in één keer naar boven. Ja, België is natuurlijk altijd bijzonder wat dat betreft qua wetgeving.
Mm-hmm. Dus vooral ook door het onderscheid tussen Wallonië, Vlaanderen en dan in Brussel ook nog weer.
Ja, dus ze hebben nu aangekondigd dat ze de CO2-beprijzing nu gaan invoeren in Vlaanderen.
Oké, per?
1 juli dit jaar.
Dus gelijk met Nederland.
Ja, gelijk dit jaar. Ja. En gelijk met Nederland.
Gelden daar dan ook dezelfde tarieven zoals we in Nederland gaan hanteren?
Nee, dat zijn andere tarieven. Ieder land is vrij om zijn eigen tarieven te bepalen. Dus in Duitsland, in België, in Nederland, in Denemarken, overal hangen andere tarieven aan. Ook voor de categorie zero emissie bijvoorbeeld. Vanuit de EU is aangegeven dat je daar een nultarief mag handhaven. Maar dat is aan de lidstaten. Dus je ziet dat Nederland dat niet doet. En Duitsland bijvoorbeeld wel.
Toch opmerkelijk dat dan vanuit Europese wetgeving dit gevoed wordt. Maar dat elk land dus zijn eigen tarieven mag bepalen. Waardoor door rekenen van wat het je gaat kosten een behoorlijke puzzel wordt.
Dat is zeker een puzzel, ja. Ja, als je een internationale rit wil gaan calculeren, dan moet je er even een blaadje bij hebben met alle toltarieven inderdaad, ja.
Scheelt het nou heel veel eigenlijk tussen klasse 1 en klasse 5?
Tussen klasse 1 en klasse 5 zit wel redelijke verschillen. Tussen klasse 1 en klasse 2 is bijvoorbeeld in België maar 0,4 cent. Dus dat is maar minimaal. Maar tussen klasse 1 en klasse 5 zit zeker een groot verschil. Ja, richting de 24 cent even zo uit mijn hoofd.
Ja, een beetje vergelijkbaar met Nederland. Hoewel daar is het verschil iets kleiner. Hè?
Maar in Duitsland is het verschil weer wat groter. Dus je hebt overal weer... je moet even goed kijken waar je gaat rijden met de auto. Om te bepalen wat nou echt het voordeel is met die kilometerheffingen.
Ja. En als we het dan hebben over de vrachtwagenheffing, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet in welke CO2-klasse je valt en dat je dat ergens kan terugvinden. Nou is er afgelopen periode ook veel te doen geweest over het terugvinden van dat CO2-cijfer. Het staat op een CVO of COC-verklaring. En daar gaan we het zo verder over hebben. Afgelopen podcastseizoenen hebben we het regelmatig over Vecto gehad. En een Vecto-score beïnvloedt natuurlijk ook straks het tarief voor je vrachtwagenheffing dat je gaat betalen. Kan je nog even kort uitleggen wat nou Vecto eigenlijk is?
Ja, Vecto is in basis een tool ontwikkeld door de Europese Unie. Om ervoor te zorgen dat de industrie gaat verduurzamen. CO2-uitstoot naar beneden gaat brengen. Dat hebben ze in eerste instantie gedaan door inzichtelijk te maken wat CO2-uitstoot van trucks is. Door middel van die tool. Dus wij hebben onze producten daarin gecertificeerd en in verwerkt. En aan de hand van een gestandardiseerde route, een gestandardiseerde lading en gestandardiseerde trailer. Kan je dan een CO2-uitdraai maken, een CO2-rapport maken. En dat is de vectorwaarde die je daar dan uitkrijgt. En op die manier kan je zien hoe efficiënt een vrachtwagen is.
En nou is het zo dat niet elke truckconfiguratie daarin wordt meegenomen, toch?
Ja, dat klopt. In basis zijn we begonnen met de 4x2 en de 6x2 trekkers en motorwagens. Daarna hebben we op de achtergrond al de 6x4 en de 8x4 gemonitord. Maar op dit moment is alle wetgeving nog op de 6x2 en de 4x2.
En wat betekent het dan als je een truck hebt met een andere configuratie die dus daar buiten valt? Heb je dan geen vectorscore?
Nee, dan heb je geen vectorscore.
Maar hoe weet je dan in welke emissieklasse je valt voor de vrachtwagenheffing?
Als je geen vectorscore hebt, val je automatisch in klasse 1.
En waar kan je dat dan terugzien? Want je vectorscore wordt meegegeven na productie van een truck, een vrachtwagen.
Ja.
En dan, waar wordt dat vastgelegd? Of als er geen klasse is, hoe dan?
Automatisch valt iedere auto in klasse 1. Tenzij je kan aantonen dat je in een betere klasse valt. En als eigenaar van het voertuig kan je dat aantonen door middel van je CVO, certificaat van overeenstemming, ook wel COC genoemd in het Engels. En dat krijg je standaard bij iedere auto. En daarop staan alle technische gegevens van de auto, maar daarop staat ook je CO2-waarde. En daar kan je hem op terugvinden, punt 49.5 om heel precies te zijn. Het is voor iedereen hetzelfde, het is gestandardiseerd document, dus onafhankelijk welk merk je rijdt kan je hem daar terugvinden. En daarnaast heb je ook nog een CO2-verklaring of een CIF, Customer Information File. Ook wel wordt allemaal bijgeleverd bij de auto en daar kan je ook je CO2-waarde op, je vectorwaarde op terugvinden.
Dus er zijn twee documenten die je standaard bij je truck geleverd krijgt waar dat getal op terug te vinden is of de klasse.
Ja,
CO2-waarde.
Ja, en
dat... CO2-waarde of een klasse meteen al eraan gekoppeld?
Een CO2-waarde. De definitie is gram per ton kilometer. Dus dat is de vectorwaarde. En die bepaalt in welke klasse je valt.
Ja, en die klasse is vervolgens weer gekoppeld aan een bedrag dat je per kilometer gaat betalen.
Ja, klopt. Ja.
En dan worden dus die klassen weer bepaald op basis van grenswaarden.
Ja, klopt.
Dus het moet binnen X en Y vallen. En nu is het zo dat bepaalde grenswaarden gelden tot 1 juli.
Ja.
Van ieder jaar, of in dit geval van dit jaar, 2026. En per 1 juli verschuift dat ook weer, waardoor de eisen eigenlijk strenger worden.
Ja.
Dus dan moet een truck nog verder geoptimaliseerd zijn om in een gunstiger klasse te vallen.
Ja, helemaal juist. Ja, we hebben een kalenderjaar, die loopt van 1 januari tot 31 december. En een vectorjaar heb je ook. En een vectorjaar loopt altijd van 1 juli tot 30 juni volgend jaar. En dan gaat iedere keer gaan die klasses naar beneden. Omdat we met elkaar hebben afgesproken dat we min 15% in 2025 en min 43 of min 45 in 2030.
Ja, 45 is transport en 43 specifiek wegtransport.
Ja, ja. Ja. En als je daar naartoe wil, dan kan je daar naartoe rekenen vanuit 2019, want daar zijn we begonnen met Vecto. Kan je daar naartoe rekenen wat dan je uiteindelijke CO2-waarde moet zijn om daar bij die reductie te komen. En daarom gaan we ieder jaar dus naar een strakkere grens.
Nog even terug naar die formulieren, die papieren die dus bij de truck geleverd worden, waar je CO2-uitstoot of je Vecto-score op terug te zien is. Dat is nu nog een fysiek papier.
Ja.
Ik heb ook gelezen dat het in deze zomer verplicht digitaal aangeleverd moet worden.
Ja.
Dus dan heb je te alle tijden toegang tot dat formulier, kan je het terugzien en dan op basis van de grenswaarden in de Vecto-tabellen kan je dus zien welke klasse je valt.
Ja, klopt. Ja. Ja, per 5 juli dit jaar moet je verplicht een digitale CVO aanleveren. Dus dat gaan wij dan ook doen. Wij gaan daar iets eerder al mee starten. Die leveren wij dan aan bij de RDW. En die zorgen dat dat in de juiste database terechtkomt. En dan kan je via een publiek toegankelijke website kan je die data opvragen, opzoeken. Maar we zullen nog wel een tijdje de papieren CVO blijven leveren nog. Omdat dat ook een document is wat we al jaar en dag bij vrachtwagens leveren. Dus dat om de overgang wat soepeler te laten, zullen wij die ook nog wel een tijdje meeleveren met de auto's.
Ja. En wat nou als ik nu bijvoorbeeld naar de website van de RDW ga, mijn kenteken invoer, zie ik daar dan mijn CO2-uitstoot ook terug in mijn Vecto-klasse?
Nee, als je naar de website van de RDW gaat, kan je de kentekencheck doen. Daar kan je wel je kentekendata ophalen. Daar kan je wel je CO2-emissieklasse opzoeken, maar je kan daar niet de specifieke Vecto-waarde opzoeken. Maar de klasse staat er wel, dus het is op zich wel raadzaam om ook even te kijken, samen met je document wat je van de fabrikant hebt, je CVO, om even te kijken of dat inderdaad wel de goede CO2-emissieklasse is. Want daar is in het begin nog wel eens wat niet goed gegaan.
En iets dat natuurlijk de CO2-uitstoot beïnvloedt is motorenefficiëntie. Daar gaan we het zo over hebben. Nou wordt er heel erg gefocust op CO2-uitstoot. Maar er is ook nog zoiets als emissienormen, emissieklassen. Begon met euro 1. Inmiddels zitten we op euro 6 stap D, als ik het goed heb. Komt er euro 7? En in hoeverre wordt die CO2-uitstoot daardoor geraakt of andersom?
Er komt zeker euro 7, dat is allemaal al besloten. 29 mei 2029 is de ingangsdatum voor nieuwe registraties. Dan moeten we aan de euro 7 voldoen. Dus dat is weer een aanscherping van de emissieuitstoot van voertuigen. Op zich zijn de euro 6, zoals we die nu kennen, zijn al extreem schoon. Dus dat is al moeilijk om daar nog heel veel in te winnen. Dus dat wordt een klein beetje aangescherpt. Maar er wordt vooral gekeken naar de manier van hoe kunnen we dat nou handhaven. En hoe kunnen we dat ook handhaven als auto's ouder zijn. En ervoor te zorgen dat die auto's langer, dat we dat langer en beter kunnen monitoren. Dat is eigenlijk een beetje waar euro 7 op naartoe gaat. En het staat eigenlijk los van de CO2-uitstoot en de CO2-emissieklasse. Dat is eigenlijk een ander. Dat is eigenlijk het Vecto-gedeelte. En dit is de euronorm is meer de route-uitstoot en de NOx en dat soort zaken.
Daarbij wordt dus naar een bredere scope gekeken.
Ja.
Maar ja, in hoeverre kan je nog meer uit zo'n motor halen om het efficiënter te maken? Want euro 1 en euro 2 was best wel een grote verandering. 2 naar 3 ook. En die stappen werden eigenlijk steeds kleiner. Hoe ga je dat bewerkstelligen? En dat geldt voor alle truckfabrikanten, hè? Even.
Ja, zeker.
Voor de duidelijkheid.
Ja. Ah, ja, goed, even los te zeggen. De euronorm zorgt niet direct voor betere efficiëntie van de motor. Dat is echt gericht op het reduceren van de uitstoot. We hebben in het verleden wel gezien dat bij een stap naar een strengere euronorm, dat het verbruik gelijk blijft of soms licht steeg. Omdat er best wel wat gedaan moet worden om die emissies onder controle te krijgen. Dus motorenefficiëntie en euronormering is wel net iets anders. Maar dat is zeker, motorenefficiëntie draagt dan nu wel weer bij aan je vectorwaarde. En dat is natuurlijk voor je CO2-uitstoot nu weer super belangrijk. En daarnaast voor het dagelijks gebruik met de auto een lage brandstofverbruik is natuurlijk altijd de wens van iedereen.
Ja, kan ik me voorstellen. Zeker met stijgende dieselprijzen als het gaat om een dieselmotor. Ja. En als we het dan wel hebben over motorenefficiëntie, waar zit hem dat dan in? Welke stappen kunnen daarin gezet worden?
Ja, de afgelopen jaren hebben we echt al enorme stappen gemaakt met de verbrandingsmotor. Zo langzamerhand lopen we wel, denk ik, een beetje tegen de limieten aan van wat we nog echt kunnen doen. De stappen zijn niet meer zo groot als dat die in het begin waren. Maar we kunnen nog steeds de verbranding optimaliseren. Dus de inspuiting. Hoe spuit je het in? Hoeveel spuit je in één keer in? De vorm van de verbrandingskamer. Dat soort zaken kan je nog van alles uithalen. Naast het aandrijven van het voertuig drijft de motor nog veel meer dingen aan, zoals het stuursysteem of de airco of stroomvoorziening, dat soort zaken. Dus daar kan je nog stappen maken door die bijvoorbeeld elektrisch aan te drijven of uit te schakelen wanneer je ze niet nodig hebt. Of allemaal dat soort ontwikkelingen zijn er nog op dat gebied. En dan uiteindelijk, ja, dan krijgen we er toch nog weer wat uitgeperst met z'n allen. Het blijft een wonder om dat iedere keer te zien wat iedereen toch weer voor elkaar krijgt.
Ja, het mooie is ook dat die ontwikkelingen dus doorgaan. En we hebben in de allereerste podcastaflevering het gehad over hoe lang blijven we nog diesel rijden. Misschien dat we die vraag een beetje anders moeten formuleren naar hoe lang blijven we nog met een verbrandingsmotor rijden. Die ontwikkelingen zijn er gewoon nog wel steeds. Het is niet zo dat een verbrandingsmotor passé is. En dat was volgens mij ook toen jouw conclusie. Van dat zal altijd wel blijven bestaan, maar dan met andere brandstoffen.
Ja.
Met de kennis van nu, hoe kijk je daar nu tegenaan?
Ja, dat is eigenlijk ongewijzigd. Dat is nog steeds hetzelfde. Dus je ziet ook in de motorenontwikkeling dat er heel veel gezocht wordt naar een motorplatform wat geschikt is nu op dit moment voor de brandstof die er nu is. Maar ook voor richting de toekomst brandstoffen die dan in één keer wel interessant worden. Zoals bijvoorbeeld een waterstofverbrandingsmotor.
Ja, en LNG is natuurlijk ook verbrandingsmotor.
Ja, het voordeel is dat als je de LNG-motor hebt, die kan je relatief eenvoudig ook ombouwen naar waterstof. Dus dat is heb je een motorplatform wat eigenlijk alle mogelijke brandstoffen aan kan.
Je gaf net even aan van dat motoren steeds schoner worden. Nou is schoon natuurlijk een beetje een grijs gebied. Waar zit hem dat dan in? Het gaat echt over nabehandeling, hè, van uitlaatgassen.
Ja, dat zorgt ervoor dat je uitlaatgassen schoner worden, ja.
Dus het is eigenlijk een soort mini-fabriekje in een truck om alles dat wordt uitgestoten van de oorspronkelijke motor, dat nog weer
nabehandeld wordt, het nabehandelingssysteem, ja.
Okay.
Ja, om ervoor te zorgen dat je toch die uitlaatgassen, dat je eigenlijk gaat kijken hoe kan ik die motor zo efficiënt mogelijk laten draaien en dan vervolgens op een andere plek je emissies gaat reduceren. Dus daardoor heb je eigenlijk twee best complexe zaken aan je auto hangen. Ja, een motor en een uitlaatnabehandelingssysteem.
Bijzondere tijd om als ontwikkelaar aan dit soort producten te mogen werken.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
Ja, en daar waar motorenontwikkeling niet stilstaat en steeds verder doorgaat om een truck zo schoon mogelijk te maken, is natuurlijk optimalisatie ook op andere manieren te realiseren op een vrachtauto. En daar praten we zo verder over. Een efficiënte motor is één ding. Maar je kan natuurlijk nog veel meer doen om de uitstoot te verminderen en het brandstof of het energieverbruik te verlagen. Wat zijn nou dingen waarop ingezet wordt om dat meteen maar ook weer erbij te halen, in een gunstiger vecto-klasse te komen of CO2-klasse? Wat dus weer ook de vrachtwagenheffing beïnvloedt straks.
Ja, dat is het fijne van het CO2-uitstoot is dat ook direct gelinkt is aan je brandstofverbruik. Dus je slaat eigenlijk twee vliegen in één klap. Je hebt en een zuinige auto en je zit in een lage CO2-emissieklasse. De motor is natuurlijk één. De aandrijflijn, om het zo te noemen, is eigenlijk een van de punten die je moet bekijken. Kritisch moet bekijken of dat voldoet aan wat je ervan verwacht en die zo optimaal mogelijk te specificeren.
Ja, want dan heb je het bijvoorbeeld over de versnellingsbak, overbrenging.
Ja, motor, versnellingsbak, achterasreductie in combinatie met de bandenmaat die je graag wil hebben.
En banden is sowieso een topic, hè?
Banden is zeker een topic, ja. Ja.
De rolweerstand heeft het mee te maken, toch? Een zo optimaal mogelijke A-label band.
Ja. Dat klopt. Ja, ja, aandrijflijn is 1 en 2 is eigenlijk rolweerstand. En daar komen de banden om de hoek kijken. De banden zijn heel belangrijk, omdat er natuurlijk al een paar onder de combinatie zitten. En je bent vrij zwaar, dus dat drukt natuurlijk vrij hard op het wegdek. Dus rolweerstand is een behoorlijke weerstand die je moet overwinnen. En daar heb je ook die klasses, waarbij de A-label de meest efficiënte band is. Dus als je puur kijkt naar een lage CO2-emissieklasse en laag brandstofverbruik, dan zal je er A-labels op moeten zetten, in ieder geval affabriek.
Ja, precies, om dus weer in die gunstiger klasse te komen. Ja. Ja, en wat natuurlijk ook heel erg dit beïnvloedt, dat is een zo aerodynamisch mogelijk vormgegeven cabine. En dan denk ik meteen aan de camera-spiegels. Want gaan de traditionele zijspiegels nou verdwijnen uit het straatbeeld, denk je?
Ja, dat is een goede vraag. Helemaal verdwijnen, dat weet ik niet. Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Maar het zal wel steeds meer vervangen worden door camera's, ja. Ja, die spiegels zijn toch een behoorlijke windvanger aan de auto. Dus dat verstoort de aerodynamica van de auto. Want je wil die lucht zo strak mogelijk om je cabine heen hebben. Dus dat is zeker je bespaart zo 1% brandstof door de spiegels te vervangen door camera's. Dus dat is al een behoorlijke stap. En als je dat dan combineert met spoilers, sideskirts, dan heb je de auto eigenlijk helemaal zo efficiënt mogelijk.
Ja, want een spoiler die doet wel echt veel, hè? Qua hoeveel dat scheelt in je verbruik.
Ja, zeker. Een dakspoiler is eigenlijk degene die het meeste doet.
Waar moet je dan aan denken?
Dat kan zo'n paar procent schelen. Zeker ook voor je Vecto-waarde, omdat Vecto altijd rekent met een standaard bak achter je auto van 4 meter hoog in totaal. Dus als je dan geen dakspoiler hebt, ja, dan heb je gewoon zo'n heel groot vlak wat je door de lucht heen moet duwen. Ja, dat geeft enorme weerstand en daarmee heb je dus ook een hoge vectorwaarde.
Ja.
Dus als je je vectorwaarde omlaag wil hebben, dan is een compleet spoilerpakket noodzakelijk.
Ja. Ja, en daarbij wordt nu natuurlijk nog tot 1 januari heel erg gefocust op wijzigingen doorvoeren, hoe klein of hoe groot dan ook, om maar in klasse 3 zoveel mogelijk te vallen. Ja. Als het gaat om dieseltrucks. Maar als die grenswaarden straks weer verder opschuiven, kunnen dan alles overboord gegooid worden?
Nee, dat zeker niet. Je ziet nu dat echt iedereen alles uit de kast trekt om auto's in die zomaar laag mogelijke klasse te krijgen. Dus je ziet echt hele rare dingen ook wel voorbij komen soms. Dat praktisch alles van de auto afgehaald wordt om af fabriek maar zo licht mogelijk te krijgen en zo efficiënt mogelijk. Om dan vervolgens achteraf weer van alles erop te bouwen. Ik denk dat dat ook niet helemaal de weg is hoe we het willen hebben. Zeker ook niet als je gaat kijken naar wat in het begin over die kleine besparing die er zit tussen de CO2-emissieklasses. Ja, als je dan vervolgens nog de auto moet verbouwen voor een paar duizend euro om te krijgen zoals je hem wil hebben, ja, dan betaal je volgens mij meer dan dat je bespaart met de lage CO2-klasse. Maar er wordt inderdaad heel veel aan gedaan. Die klasses gaan steeds verder naar beneden, dus het wordt steeds lastiger. En we gaan nu echt zulke grote stappen maken dat dat we echt vanaf 1 juli wel een uitdaging hebben met elkaar om nog dieselvoertuigen in de allerlaagste CO2-emissieklasse te krijgen. Ja.
Ja, maar ja, dan kun je dus denken van ik gooi al die eisen overboord en ik ga weer volledige spec alles erop en eraan terug configureren. Uiteraard helemaal prima, maar dat beïnvloedt dan wel sowieso nog je brandstofverbruik.
Ja,
dus als absoluut. Je het niet doet voor de vrachtwagenheffing, dan in ieder geval voor het verbruik.
Ja, zeker. Ja, de meeste dingen die je doet, die hebben ook direct effect op je verbruik. Dus je kan het zeker aan te raden om daar gewoon mee door te gaan. Om je auto zo efficiënt mogelijk te specificeren voor het zo laag mogelijke brandstofverbruik. Daar heb je iedere kilometer plezier van.
Ja. Ja, of dus kiezen voor een alternatief.
Dat kan ook nog een andere aandrijflijn. Bijvoorbeeld LNG is een mogelijkheid om toch nog in een klasse 3 te vallen na 1 juli. En elektrisch, dat is dan direct de andere uiterste. Maar dan, daar kan je nog makkelijk mee door. En dat gaat steeds meer geld schelen natuurlijk ten opzichte van diesels, als je niet meer in die lagere klasses komt.
Ja, en helemaal ook als je bijvoorbeeld door Duitsland rijdt, waar voorlopig dus een volledige vrijstelling is van de LKW-maut op elektrisch.
Ja, als je dan gaat rekenen, tussen 0 euro tol en 34, ruim 34 cent. Ja, dan wordt het een positieve business case.
Nog iets wat je steeds vaker ziet, en vaak ook bij elektrische trucks, dat is dat de zonneklep ontbreekt. Bij introducties van nieuwe vrachtwagens. Geen zonneklep meer. En dan zie ik die discussies online alweer voorbij komen. Hoeveel scheelt zo'n zonneklep nou uiteindelijk?
Ja, de zonneklep al zich doet natuurlijk wat. Hè. Het is aerodynamischer om hem eraf te laten. Je ziet dat bij heel veel merken, dat ze de zonneklep eraf laten als het gaat over efficiënte voertuigen. Als je uiteindelijk gaat kijken naar het effect van een brandstof op het brandstofverbruik of op je CO2-waarde, is dat niet heel erg groot. Dan praat je echt over 0,2% of zo. Mm-hmm. Dus het is niet superveel. Maar ja, het kan nu tegenwoordig net het verschil zijn of je een auto wel of niet in een klasse 2 of een klasse 3 krijgt voor je vrachtwagenheffing. Ja, dan heeft het toch in één keer wel weer nut.
Als we het nou proberen samen te vatten, hè? Als we het hebben over Vecto, brandstofefficiëntie, motorenefficiëntie gecombineerd met vrachtwagenheffing. Kunnen we dan stellen dat ontwikkelingen volop gaande zijn? Motoren steeds efficiënter worden? Dat het in de kleinste dingen gezocht moet worden? Dat de keuze voor een bepaalde aandrijflijn, inclusief motor, versnellingsbak, eigenlijk de gehele configuratie, dat invloed heeft op je vrachtwagenheffing en uiteindelijk dus ook de TCO. En dat het loont om goed te kijken naar hoe je een truck optimaliseert om zo gunstig mogelijke CO2-uitstoot te hebben, maar daar zeker ook aan gekoppeld een zo gunstig mogelijk verbruik.
Zeker, ja. Ja. Eigenlijk is het altijd al zo geweest dat je je auto moet specialiseren voor het werk wat je doet en te optimaliseren en te kijken of je met een zo laag mogelijk brandstofverbruik kan specificeren. Maar ja, nu met de komst van die tolheffing, gebaseerd op die CO2-uitstoot. En nu is het is belangrijker dan ooit eigenlijk om daar echt kritisch naar te kijken. Nou, wat heb je nou echt nodig voor je werk? En wat kan ik daar doen om die kosten zoveel mogelijk naar beneden te krijgen?
Ja. Blijf ons volgen, want in mei zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dan ga ik het met Jan Schouten hebben over accutechnologieën en over wat nou het voordeel is van het hebben van veel elektrische kilometers aan ervaring. Tot dan! Heb je nou een vraag of suggestie voor ons? Reageer dan bij deze aflevering of stuur ons een mail op podcast@volvo.com.